Hallo en wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Source of Light podcast. Ik ben Willemijn en in deze aflevering ga ik in gesprek met Floor. Geen achternaam erbij, want ondanks dat ze een hele mooie, fijne, open getuigenis heeft gedeeld en dat we echt een heel fijn, open gesprek hebben gehad, hoeft ze niet per se haar achternaam erbij. En daar hebben we het ook in over het gesprek van hoe deel je het nou het beste. En je hebt sommige mensen die het in deze beweging zeg maar van de daken schreeuwen. En je hebt ook de manier dat je het wat stiller houdt voor jezelf. En dat je misschien één op één in gesprek gaat met mensen en niet gaat roepen. En ik zeg niet dat er één manier de juiste is, maar... voor haar is het liever even anoniem er blijven. Dus vandaar Floor, zonder achternaam. Wat ik al zei, we hebben echt een heel mooi gesprek weer gehad, waar ik weer heel dankbaar voor ben. Dat we elkaar weer mogen herinneren aan dat God echt is en daar is. En tegelijkertijd dat we ook nog echt baby's zijn in het geloof en dat we... ook nog zoveel vragen hebben, maar dat er ook al zoveel is gebeurd. Wat ons wel echt naar God dus heeft gebracht. En dat dat gewoon zoveel rust heeft gebracht in tegenstelling tot de New Age. Waarbij het elke keer maar meer en groter en een soort van leven op van high naar high. Dat dit echt het tegenovergestelde bijna is. En dat het zoveel rust en gronding juist geeft. En dat ik ook merk dat in de New Age, om het maar zo te zeggen, dat ik dan heel vaak echt helemaal dus het wel van de daken kon schreeuwen. En echt kon blijven praten en zo zit dat en zo zit dat. Want ik hoefde het ook niet uit een boek te halen of zo, mijn wijsheid. Want dat kan dan van binnenuit en vanuit intuïtie en dat soort dingen. En ik merk dat ik nu... toch me veel meer opstel als een soort van baby in het geloof. Omdat ik gewoon weet inmiddels dat niet alles wat ik vertel vanuit intuïtie is per se waar. En ik er is zoveel wat ik ook nog niet begrijp. Hoewel ik wel weet gewoon dat we in ieder geval met z'n allen heel erg op de goede weg zitten. En dat de kern van het geloof van God, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Daar kan je voor mij niet meer omheen. Dus dat zullen we ook... daar zullen we het zeker over hebben in deze podcast. sorry jongens, ik blijf maar kuchen. En ik wilde ook nog even zeggen, het is een paar weken geleden dat ik deze podcast heb opgenomen. En ik merk dan toch af en toe dat ik het weer moeilijk vind om het te plaatsen of om tijd te vinden om een intro op te nemen. Omdat ik zelf gewoon ook nog best wel struggle met het geloof en om er 100% achter te staan of zo, om het te delen. Maar dat komt vooral... daar hebben we het ook meteen in het begin van de podcast over. Het is soms best wel lastig om God op te zoeken. Ook al weet je dat dat eigenlijk het juiste is. Maar juist als je weer een beetje bent afgedwaald. wat meer misschien in de zonde bent vervallen. Niet dat je daar nou... zo zwaar aan moet tillen, want dat deed ik. Eerst snapte ik dat niet zo goed. Maar basically gewoon dingen doen die jou verder leiden van het hoogste, het juiste, het lichtste. En die jou weer meer in de verwarring brengen en in niet-gezondheid en in niet-rust en in niet-liefde en in angst misschien. En zodra je dan in die angst zit, dan is het best wel... dan kan je ook ineens bang worden voor God of je kan ook ineens weer boos worden op God. Terwijl ik heb inmiddels al zo vaak ervaren dat juist de momenten dat ik het meest liefdevol en rustig en alles voel, dan is God daar zo erg in aanwezig. En dan hoef je echt absoluut niet bang te zijn voor God. Maar op de een of andere manier om daar dan weer naar terug te gaan, dat kan best wel lastig zijn. Dus vandaar ook had ik in de trein, we hadden allebei best wel weerstand op dit gesprek, maar dat is ook gewoon... ja, dat is die geestelijke strijd. Heb ik een stukje geschreven over ja, dat je altijd terug mag komen bij God. Maar dat, ja, dat zul je vanzelf wel horen. En ja, dat is ook waar dit gesprek over gaat. En ik wil Floor heel erg bedanken voor haar openheid. En ja, voor het delen van haar verhaal. En dat we elkaar weer mogen bemoedigen en inspireren. En ik hoop ook heel erg dat dit gesprek dat voor jou doet. Dus zonder verder ado, heel veel luisterplezier met het gesprek dat ik had met Floor. Lieve God, laat me zien wie u bent. Leer me wat zuiver is en wat niet. Uw zoon is voor ons gestorven en heeft onze zonde op zich genomen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Leer ons het kruis op te pakken en hem te volgen. Wat betekent dat? Wat betekent dat in de keuzes die we maken? Geen fouten maken is onmogelijk, maar daarom bent juist u gekomen. Wij hoeven niet perfect te zijn. Maar we moeten wel willing zijn om u te volgen, om naar u toe te gaan. Te beseffen dat er bij u geen straf ligt, maar alleen liefde is. Straf ligt buiten u. Haat en pijn is juist wat er gekomen is toen we vielen uit de Garden of Eden. Daar is de lijdensweg ontstaan. De lijdensweg die al generaties lang en eeuwenlang gaande is. Help ons en geef ons verlossing. Vrijheid, discipline, liefde. Geen angst om de waarheid te zien, wat die ook mag zijn. Elke situatie is anders en iedere mens is anders. Maar laat ons herinneren dat we u allemaal nodig hebben. Dat we ons geluk niet gaan vinden in de wereld, maar enkel in u. En wilt u dan voor ons zorgen? Wilt u in onze gedachten heersen? Wilt u ons waarschuwen voor de leugens die Satan keer op keer aan ons vertelt? Dat het geen bodem heeft wat hij vertelt. Dat er in ons mag groeien wat u in ons geplant heeft. Uw vrucht, de vruchten van de Heilige Geest. Liefde, dankbaarheid, rust. U bent de hoogste. U bent liefde en waarheid. Dank u wel voor alles wat u gedaan heeft en voor alles wat u nu aan het doen bent. Help ons om dat te zien. Laat ons weten, voelen, ervaren dat u er op dit moment bent. Dat u een God bent die er voor ons is. En dat we mogen vertrouwen op u. Dat we naar u toe mogen gaan en dat u met open armen op ons staat te wachten en ons nooit in de steek gelaten heeft. Dat we onze ultieme vader gevonden hebben in u. We houden van u. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Nou, dat had ik dus net in de trein. Kwam dat een beetje door. En het, ja, voelde heel waar. En ook heel erg alsof het dus vanuit de Heilige Geest kwam. En dat is wel, ja, ik voel het nu best wel weer. En dat is zoiets moois om te ervaren. Dat die er echt is. En dat, ja, wat ik net zeg, dat dat dus echt waarheid is. Maar tegelijkertijd is dat ook, merk ik, een van de engste dingen die er zijn. Want het voelt heel kwetsbaar. En het, ja, is nog steeds allemaal heel erg nieuw om dat met mensen te delen. En ja, we leven ook nog zo in een wereld. Gewoon met allemaal ideeën en allemaal mensen die niet continu God zoeken en in aanwezigheid van God zijn en willen zijn. Dus dat maakt het soms best wel moeilijk. Ik weet niet. Ja, ik denk dat je dat wel herkent.
Uiteraard. Het, ik moet ook bekennen dat het best wel bijzonder is dat ik deze afspraak nu vandaag met jou heb. Want ik heb nog helemaal geen testimony gedaan. Ik heb ook daarover nog niks online uitgelaten. Veel vrienden van mij die zijn en familie zijn inmiddels op de hoogte eigenlijk van het feit dat ik Jezus volg, maar dan wel zeg maar in een wat mildere variant. En daar moest ik mensen wel van op de hoogte stellen omdat ik ging trouwen. En ja, daarvoor wil je natuurlijk toch wel wat getuigen. En dat begon in het begin met, oh, dan gaan we met z'n tweeën met een voorganger en dan zijn we wel getrouwd. En later we moeten toch echt wel onze ouders hiervan getuigen laten zijn en later ook wat vrienden. En in dat proces van mensen vertellen over mijn ervaring, heb ik zoveel weerstand gevoeld en zoveel schaamte ook. En ik denk dat ik altijd best wel veel waarde aan heb gehecht hoe mensen naar mij kijken en mij gewoon als een helder, denkend, rationeel, intelligent persoon hebben gezien die het leven goed op orde heeft, ook zakelijk gezien. En ja, en dan ineens is het eigenlijk grappig dat ik in 10 jaar tijd een hele hoop psychedelics, new age ceremonies, qigong, teacher trainings in Thailand, van de ene naar de andere retreat en allemaal hele spirituele dingen doen, dat daar eigenlijk nooit iemand gek van opkeek. Maar op het moment dat je eigenlijk gewoon naar God gaat en zegt van nou, misschien ben ik zelf toch niet zo goddelijk en heb ik toch echt die hulp en die begeleiding nodig en mag ik wat meer nederig zijn, dan schrikken mensen daar enorm van.
Mm-hmm.
In de omgeving. En ik heb inmiddels wel heel veel zaadjes geplant en heel veel toch wel manieren gevonden om me daarin uit te drukken. Maar het is ook echt heel erg spannend.
Mm-hmm.
Elke dag weer. En er is zo'n alsof je echt door een car wash gaat met zoveel vrienden die je achterlaat. Of gewoon letterlijk zeggen van sorry, ik kom niet naar je bruiloft, want ik sta niet achter je keus. En dat soort dingen. Dat is inderdaad niet heel makkelijk. En ik heb me ook wel eens onder druk gezet gevoeld door mensen die zeggen van, je moet natuurlijk over Jezus roepen, over straat, schreeuwt van de daken. En ik geloof dat ik die liefde wel heb. Maar ik geloof echt dat ik op een andere manier ook juist de mensen aan het bereiken ben voor wie het ook nog spannend is. En die zich daar ook moeilijker over uitlaten.
Ja.
En juist omdat ik niet dat zo van de daken schreeuw, dat die minder makkelijk bereikbare mensen ook toch wel bereid zijn om zich te proberen in te leven in wat ik omschrijf. En daar soms dan ook een beetje van kunnen voelen.
Mm-hmm.
Dus ja, het is work in progress. En veel leren. Ik ben pas sinds februari, maart eigenlijk bekeerd. Dus ik zit echt nog als een baby christen eigenlijk.
Ja, nou ja, ik ook.
Ja.
Nog meer. Ja, nou ja, ik denk ten eerste, je hoeft het helemaal niet van de daken te schreeuwen als dat niet. Ik bedoel, ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat benadruk ik ook, heb ik altijd benadrukt en dat blijf ik benadrukken. En ik denk dat dat mij ook bij God heeft gebracht, is dat ik altijd zoveel mogelijk de waarheid heb proberen te zoeken. En vanuit waarheid proberen te leven en de waarheid proberen te zeggen. Dus echt, ja, je woorden zoveel mogelijk op een soort gouden schaaltje wegen om te kijken van klopt dit wel? En als het dan voor jou dus inderdaad niet klopt om te gaan roepen Jezus is weet ik veel. Ja, misschien hoeft dat ook helemaal niet en gebruikt God jou inderdaad op een veel intiemere manier en een veel persoonlijkere manier dat jij, zeg maar, dat het gaat zeg maar om die persoonlijke relatie met God en dat jij dat ook weer op een hele persoonlijke manier met mensen kan delen en kan doorgeven. Ja, ik denk zelf dat daar veel meer waarde in zit dan dat je alles goed doet volgens de regeltjes of zo.
Ja, ook omdat ik word nog afgepeld. God is mij nog aan het strippen. God is mij nog aan het wassen. Ik sta ook nog niet met diep gewortelde, zelfverzekerde benen erin. En ik geloof dat ik daar misschien in de toekomst ooit hele mooie dingen mee gaan doen. Ik geloof dat ik natuurlijk enorm veel kwaliteiten heb gekregen om dingen naar buiten te mogen brengen. Dingen te mogen delen met mensen op wat voor manier dan ook. Gewoon eigenlijk vanuit mijn organisatieskills. Alleen ik voel op dit moment dat ik nog niet mijn leven, mijn geloof, het bidden. Ik heb de Bijbel nog niet 1 keer helemaal uitgelezen. Ik lees altijd losse stukken, maar ik voel dat ik nog niet genoeg ervaring heb om daarover te kunnen preachen of in ieder geval mij voor te doen alsof ik daar anderen wel in kan helpen buiten gewoon op de menselijke manier voor iemand zijn en samen te bidden, weet je wel, samen te kijken wat zegt de Bijbel hierover en elkaar gewoon op menselijke manier te steunen. Maar om echt ja, het evangeliseren, het preachen, de testimonies, dat soort dingen. Ik voel echt dat ik nog helemaal niet klaar ben in deze fase. Dus dat, dat komt nog.
Dat komt, maar dat is toch... Ja, ik vind het alleen maar juist een opluchting. En ik denk veel mensen met mij, er wordt heel veel geschreeuwd. En ik snap ook dat mensen een bepaalde weerstand hebben op die hele van New Age naar Jezus beweging. Want ze zeiden van, eerst was je helemaal dit aan het schreeuwen en nu ben je ineens helemaal dat aan het schreeuwen.
Ja.
Dat kan op een bepaalde manier ook toch niet. Inderdaad, wat je zegt, je bent nog helemaal niet geworteld. Je kan altijd alleen maar vertellen vanuit jouw ervaring, vanuit alles wat jij hebt geleerd.
Ja.
Ik bedoel, anders ben je alleen maar mensen aan het napraten. En dan praat je helemaal niet echt vanuit de plek van waarheid.
Ja, ik heb ook veel, veel advies ook gekregen van meer doorgewinterde christenen op een gegeven. Die zeiden ook, ja, maar God heeft helemaal geen haast.
Nee, ja,
en
precies.
En nu was ik van, oh, ik ben weer van die ayahuasca-ceremonie naar die priesteressen-ceremonie naar die. En alles was waar en alles was geweldig. En ik voelde nu juist voor het eerst in mijn leven, terwijl ik in de New Age natuurlijk heel erg op zoek was. Ik wilde van alles. Ik wilde over het boeddhisme leren en het shamanisme en het Native American medicine en zoveel holistische dingen en zelfliefde. Ik heb een huwelijksceremonie met mezelf gehad, weet je, van die dingen waarvan ik nu denk, wat deed ik daar? En het was allemaal heel gezellig met hele fijne, lieve mensen die het zo goed bedoelen en die de beste intenties hebben. En op een bepaalde manier biedt het ook heel veel saamhorigheid en biedt het ook heel veel persoonlijke ontwikkeling. Alleen niet datgene wat we nodig hebben. Het is nooit compleet, het houdt nooit op, je gaat altijd weer door. En dit was de allereerste keer in mijn leven dat ik op een punt kwam. Dat ik dacht, oké, maar nu spreekt er iets tot mij. En dit is het eindstation. Hier moet ik de tijd voor nemen, weet je wel. Hier moet ik me echt langzaam in verdiepen. Ik moet nu echt op mijn knieën. Ik moet nederig zijn. Ik moet mijzelf overgeven aan dit proces. En dat kan best wel even duren, want ik heb best een sterke wil. En ik wil het best wel graag zelf doen altijd in het leven. En als je aan mij een paar jaar geleden de opties had gepresenteerd van word je boeddhist of word je dit of word je dat of word je christen, dan had ik christen worden de minst interessante, interessante keuze gevonden. Dus
waar ligt dat dan aan, denk je?
Ik denk door dat ik in die tijd nog niet vanuit die Heilige Geest kon zien dat ik vaak ook zondig was. Dat niemand mij ook moest vertellen dat ik zondig was, op wat voor manier dan ook.
Ja, ja, ja.
Terwijl ik nu, niet omdat de Bijbel dat zegt, maar gewoon echt vanuit gevoel kan ik bepaalde dingen gewoon niet meer doen. Ben ik zoveel opnieuw waarde gaan hechten aan de traditionele waarden. De orde, het gezin, hoe te leven, hoe er te zijn voor anderen, om niet te oordelen. Dat doe ik nog steeds elke dag. Alleen het is anders. Want het is niet aan mij, het is aan God. Om te oordelen over mensen. Waar te beginnen? Waar te beginnen echt in dit hele proces? Het is echt voor het eerst een zekerheid geweest voor mij. Dat ik wist van, maar hierna ga ik niet meer verder zoeken.
Ja.
Hierna houdt het op, dus ik heb nog een heel leven de tijd om dit te bestuderen.
Maar je weet waar het eindstation is.
Ja. Ik heb nog heel mijn leven de tijd om hiermee te verdiepen, om te groeien. En om meer op Jezus te gaan lijken eigenlijk. Dat voel ik. Dus die haast is er niet. En de support is er wel, dat is ook nog het bijzondere. Vanuit mede-christenen ook. Ik heb natuurlijk in de New Age waar ik in zat heel erg lang, heb ik wel veel support ervaren, maar het was allemaal best wel volwaardelijk. Dat was zolang je maar meeging naar de ceremonie, zolang je maar weer die paddenstoelen nam, zolang je maar weer in de sound healing ging liggen, zolang je maar weer meedeed aan alles, dan had je die mensen om je heen. En zolang je maar weer met een mooi verhaal kwam van wat je nou weer spiritueel had beleefd, dan deed je ertoe. En dan wilden mensen graag tijd met je doorbrengen. Maar op het moment dat het om de normale zaken ging van het leven, dan waren mensen helemaal niet zo begaan of behulpzaam of loyaal. En bij het christendom ervaar ik dat andersom. Bij het christendom ervaar ik dat je juist je mindere kanten kunt laten zien. Dat je juist kunt laten zien van nou, waar struggle ik mee? En ook dingen uit het dagelijks leven. Mensen doen alsof het allemaal poeha is en dat we in een soort parallelwereld leven met onze denkbeeldige vriend Jezus. Maar ik merk juist op aardsniveau, ik merk juist in de realiteit merk ik zoveel meer liefde vanuit de christenen. Mm-hmm. Dan dat ik ooit van mijn omgeving heb ervaren in de New Age.
Wauw.
Ja.
En hoe heb je die mede-christenen dan gevonden?
Nou, ik ben heel erg blij met Kees en Margreet. Dat was een christelijk stel. Die hebben zelf ook heel erg veel turbulentie ervaren. Die zijn echt...
Ik wist helemaal niet dat jij Kees en Margreet kende.
Ja.
Ik ga volgende podcast opnemen met Kees.
Oh, wat leuk.
Ja. En hij is ook eerder bij mij in de podcast al geweest. Toen we allebei nog volledig New Age
waren. Kees heeft ons getrouwd.
Oh, wauw.
En eigenlijk vanaf februari toen de bekering bij mij begon en ik heel veel weerstand had, toen heb ik heel veel contact gehad met Margreet. En mijn partner heeft heel veel contact gehad met Kees. En die hebben ons er eigenlijk doorheen geloodst in die maanden. En uiteindelijk zijn wij via een vriendinnetje van mij uit de New Age, die bekeerd is en waarvan ik dat zag online, heb ik ook haar hulp ingeschakeld. En zij heeft ons geïntroduceerd bij de Verbinding in Amsterdam. En daar zijn wij op een gegeven moment deel gaan nemen aan een alfa-cursus. Zijn we steeds meer andere jonge mensen gaan leren kennen die zich daar hebben uitgesloten of aangesloten. Die ook vanuit meer de New Age kant het geloof gevonden hebben. En bevrijd zijn. Dus zij, vanuit daar is dat heel organisch gegaan. Ik ben nooit op zoek gegaan naar, ik zoek christen om mij heen. Het is echt op ons pad gekomen. En er zijn natuurlijk ook mensen die, omdat mijn partner zich daar dus wel heel erg over uitlaat, zowel online als in het openbaar, zijn er natuurlijk ook mensen die ons weten te vinden. Of vriendinnen van mij die het weten, die dan iemand anders over horen en zeggen, hé, ik heb nog een vriendin die dit een beetje achter de schermen aan het ontdekken is en daar ook niet open over is. Misschien kunnen jullie elkaar eens helpen. En op dit moment heb ik wel... Ik ben nog geen jaar verder en ik voel me echt ontzettend gesteund. Ik heb lieve vriendinnen zitten in Lissabon, waar ik heel veel contact mee heb. Ik heb lieve vriendinnen in Amsterdam, in Groningen. We hebben echt wel een leuke community opgebouwd met mensen. Maar ook in Spanje, in Australië, best wel een leuke online community ook. Met mensen die we gaandeweg ontmoet hebben. Dat gaat echt van, ik sta in de spa naast een oudere Australische dame en er valt ineens een kruis naast me op de grond. Die valt uit haar kluisje en je raakt in gesprek en zij is een soort van moeder voor ons geworden die altijd voor ons bidt. En waarvan we veel geleerd hebben. Zij heeft ontzettend veel kennis over de Bijbel en alle versies daarvan en alle vertalingen. En ja, zo komen er steeds organisch mensen op ons pad. En dat is ook iets wat, wat al vanaf dag 1 zowel De stem die ik hoor, de ervaringen, het is allemaal niet zo heel erg verklaarbaar. Het is niet dat ik er nou op zoek ben geweest. Sterker nog, ik heb het heel lang weggeduwd. Maar er was niet meer tegenin te gaan. Dus,
Want hoe is dat dan begonnen? Dat, die switch, dat besef is gekomen. Hoe is dat een beetje gegaan?
Het is bij mij nooit iets geweest wat speelde. Dus mijn partner was al langer meer met Christ Consciousness bezig. Dus die vertelde veel over Jezus en kreeg boeken over Jezus. Maar allemaal vanuit de gechannelde Christ Consciousness variant. En ik heb daar oprecht nooit iets mee gedaan. Ik heb die boeken niet geopend. Ik had daar geen affiniteit mee. Ik wist wel dat Jezus in de rangorde van entiteiten dan erg hoog zou staan. En ik geloofde dat soort dingen wel. En ik kon daar wel mee werken in de yoga of in dat soort dingen. Maar niet zo op de Bijbelse manier, zeg maar. En toen op een gegeven moment, toen kwam er bij mijn partner een moment dat hij echt voelde van, ik heb bevrijding nodig, ik moet me bekeren tot Jezus. Hij was al gedoopt, maar daarna gewoon teruggesprongen in zijn oude zondige leven met een hoop drank, drugs, seks, alles erop en eraan. En pas later ging hij inzien van, maar nu moet ik me echt laten dopen. Nu ga ik me echt bekeren, nu ga ik er echt voor. En toen ben ik dus zo erg geschrokken, want we hadden net een huis gekocht. Ik dacht net van zo, nu is het een beetje stabiel bij ons. En toen kreeg hij in mijn ogen echt een hele ernstige obsessie met het geloof. En toen dacht ik, maar we hebben net een pand gekocht waar we yoga-ceremonies gaan geven, waar we retreats gaan organiseren Volgens mij mag je ook geen seks voor het huwelijk als je christen bent. Al die dingen popten bij mij op en ik voelde me totaal niet veilig. Ik was in paniek. Ik had enorm liefdesverdriet. Ik dacht dat ik hem kwijt zou raken. Het ene na het andere boek over Jezus viel op de mat. Ik kreeg alleen maar foto's van Jezus doorgestuurd. En het zit ook in zijn persoonlijkheid om ergens 100% in te gaan.
Ja.
Maar er waren wel eens vaker dingen geweest en dan dacht ik dat komt wel goed. Maar op dat moment dacht ik, dit komt niet goed. Want dit... Dus dit gaat te ver. Dit gaat te ver buiten mijn rationele aardse blik. En ja, die dagen waren voor mij zo zwaar. Toen ben ik alleen geweest. Toen ben ik op een gegeven moment ben ik op mijn knieën gegaan. En toen ben ik in een slaapkamer op mijn knieën gegaan naast het bed. En toen zei ik van, oké, God, als u bestaat, als hier een kern van waarheid in zit, laat u dan een lamp knipperen. Wilt u zich openbaren aan mij? Laat me zien of dit waar is. En dan moet ik een klein beetje een uitleg hierbij geven, want mijn oma, waar ik heel veel om gaf, die is overleden, zij heette Zusje. Haar ouders hebben haar heel haar leven Zusje genoemd. En omdat ik, als ik ooit een dochter zou krijgen, zei ik, dan vernoem ik die naar oma en dan maak ik er Sissy van, met een soort knipoogje van Sis, Zusje. Ik vond dat een prachtige naam en later in mijn tijd dat ik heel veel psychedelica ging gebruiken, veel ayahuasca's ook deed, maar ook veel ceremonies. Toen ben ik ontzettend geboeid geraakt door alle Egyptische goden en Isis als godin en de piramides en de gouden ank. En tijdens de ceremonie kwam op een gegeven moment ook naar voren van, maar Sissy is de naam, want ik was zo geaffinieerd met Isis. Sterker nog, Isis had ook invloed op mij. Ik had af en toe dat mijn handen goud werden, of dat ik met die energie aan het werken was, of dat ik dacht dat ik vleugels kreeg, of gekke dingen ging doen. En ik vond dat op dat moment vond ik dat super interessant, want ik dacht, wow, ik ben een beetje bovennatuurlijk aan het worden en laat mij maar heel mijn leven psychedelisch zijn, want het is de saus van het leven buiten alle rationele zaken. Maar Sissy en Isis is natuurlijk ook hetzelfde, maar dan andersom. Dus ik vernoem mijn kind deels naar mijn oma en deels naar Isis. Maar toen ik op de grond zat en eigenlijk naar God riep van, laat u dan zien, laat mij weten of u echt bent. Toen kreeg ik een stem. En die stem zei tegen mij, Isis heeft jou misleid met je kindernaam. Kijk nog eens goed naar de letters van de naam van je oma. En toen dacht ik, letters nou, zusje, esjes, als je het omdraait, je zus. En toen dacht ik, wow, Jezus, wow. Dit zijn letterlijk de 5 letters van Jezus. Dus ik zat daar helemaal perplex op de grond en te huilen. En ik dacht, nou, dat ga ik echt niet tegen mijn partner zeggen. Want dan zegt hij, zie je wel, zie je wel. Dus ik, nou, ik hield het nog even voor mezelf. maar ik was wel best wel heel erg flabbergasted. Van ja, maar dit had ik echt niet kunnen bedenken. Dit is zoiets wat ik even niet kan verklaren. En toen heb ik het gelaten. En toen Die week erna, we waren dus net verhuisd en ik moest een pakket ophalen bij een PostNL-punt. En toen ben ik gewoon gaan lopen, heb ik op Google Maps gekeken van, nou, het is ongeveer daar. En ik was aan het bellen en ik zie een oranje sticker op een deur met allemaal postkaarten en dingen. Dus ik denk, ah, dit is de PostNL. Dus ik loop naar binnen, ik zeg, ik moet even ophangen, want ik sta in de PostNL. Ik hang op en er staan een paar mensen mij aan te kijken in die winkel en die zeggen, maar meisje, jij bent helemaal niet in de PostNL. En toen zei ik, maar waar ben ik dan? Ja, je bent in de grootste bijbelboekenwinkel van Haarlem. Toen zei ik, ja, nee, dit kan toch niet? Dus ik vertelde daar van, nou oké, fair enough. Deze week staat volledig in het teken van, ik die weerstand bied, een partner waarvan ik denk dat hij helemaal verdwaald is. Ik heb het ISIS-verhaal verteld, ik heb daar best wel lang in die winkel gestaan. Met die mensen gekletst, een kaars gekocht uit beleefdheid, weet je wel, voor de tijd. En weer een beetje in de war ben ik weggegaan van waarom is dit? En na veel ruzie en weerstand ben ik naar Ibiza gegaan, naar een vriendin. Heel veel ook mijn New Age vriendinnen die er ook anders naar kijken. Die ook, ja, toch wel ook hun zorgen hebben geuit van, Floor, hè? Niet te veel die kant op gaan, want het lijkt ons niet goed. Je bent net zo vrij, je zat zo lekker in je vel, je bent een godin. Wat doe je jezelf aan? En toen ben ik uit een soort zelfmedelijden ben ik gaan winkelen en heb ik best wel wat leuke kleding gekocht in de stad. En toen kwam ik bij de kassa en omdat ik best wel wat leuks had gekocht, zei ze van, nou, je kunt kiezen tussen twee oorbellen om mee te nemen. En één oorbel was een oorbel met een kruis. En de andere oorbel was een oorbel met een slang.
Wow.
Meer opties waren er niet. En toen stond ik daar ook van, hè, maar de slang is natuurlijk, ja, vanuit de Bijbel al, de serpent, de duivel, maar ook de kundalini-energie. Ik heb heel veel met die energie gewerkt in mijn spirituele tijd. Ik weet ook dat het staat voor de divine feminine natuurlijk, die aan het reizen is en waarvan ik inmiddels ook, ja, daar heel anders naar kijk. En dat vond ik toen ook al heel erg spannend, want ik heb daar toen toch ook wel al altijd een beetje bij ervaren van, dit gaat de verkeerde kant op. Dit wordt het einde. En hier zijn ook prophecies over. En dit klopt niet meer.
Mm-hmm.
Maar op dat moment dacht ik nog de dingen te kunnen combineren.
Mm-hmm.
Mijn oude vrienden, mijn nieuwe leven wat ik nog niet had. Ik dacht alles te kunnen behouden. Ik dacht nog toch nog naar de yoga te kunnen gaan. Maar dan wel ondertussen verder te ontdekken. Maar het was op dat moment heel duidelijk. Jij moet nu kiezen tussen de slang en het kruis. Nou, dus ik voor het eerst dat kruisje gekozen en dat kruisje in mijn oor gehangen en een beetje met schaamte van, oh, wie zou het dan zien en zou het iemand opvallen en denken ze dan echt dat ik gek ben geworden. Maar goed, zo kan ik nog veel voorbeelden noemen en dat is gewoon een tijdje zo doorgegaan.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment kon ik daar niet meer omheen en begon ik ook te merken dat als ik twijfels had, waren het altijd de vrienden vanuit de New Age die eigenlijk zeiden van, geen relatie, vrijheid, alles voor jezelf, zelfliefde, alleen maar in jezelf investeren. Ja, je bent die godin, al dat soort dingen. Versus de christenen die zeiden, nee, je hoeft het niet zelf op te lossen. Je hoeft het niet zelf te doen. Je bent niet God. Je mag het gewoon in het gebed gooien. Gooi het gewoon in het gebed, want je hoeft het helemaal niet zelf te dragen. En God vindt een weg voor jou. En dat ben ik gaan doen. En toen zijn er zoveel dingen anders gelopen, beter gelopen, of in ieder geval te verklaren. En ik word op dit moment nog steeds enorm uitgedaagd. En mijn leven wordt nog steeds compleet in de war. Gehusseld gewoon. In mijn werksituatie, mijn privésituatie, mijn woonsituatie. Mijn gezondheid heeft ook wel klappen gehad die ik lang had. En waarvan ik ook weet dat daar een spirituele oorzaak achter zit. Want dat is de reden dat ik ooit die New Age in ben gegaan. Omdat ik dacht dat ik dat wel kon gaan oplossen voor de hele familie. En dat ik dat niet door wil geven aan mijn kinderen. Want het is een erfelijk auto-immuun probleem. Wat in de vrouwenlijn van onze familie heerst. Dus dat is de reden dat ik daar ooit in ben gegaan. En op dat front word ik nog steeds heel erg uitgedaagd. En heb ik recent een hele zware operatie ondergaan. Nadat ik werd opgenomen. Waarbij ik nu achteraf durf te zeggen dat het gebed, de bescherming van God, de voorgangers van onze kerk, die letterlijk bij ons thuis zijn gekomen om volgens het Jacobus-evangelie voor mij te bidden en mij te zalven. En de mensen die in gebed zijn geweest tijdens de operatie, dat zo'n verschil heeft gemaakt. Ik voel mij schoner, ik heb goede uitslagen nu. Al ben ik fysiek nog erg zwak en aan het revalideren, heb ik afgelopen week van de arts te horen gekregen dat er best wel een veel grotere, ja, nodule noemen ze dat, uit mijn darm is weggehaald dan dat op de MRI-scans te zien was. En dat ze eigenlijk op het randje zaten van die darm verwijderen. En dat ik dus eigenlijk bijna een stoma had gehad. En ook met mijn blaas is ook geopereerd. En daarvan dachten ze ook dat er een stuk ervan af moest en dat ik heel langdurig therapie zou hebben en daar last van zou hebben. En uiteindelijk hebben ze dat allemaal weten te verwijderen zonder schade. Ze hebben in mijn diafragma gesneden. Ze hebben in mijn lever gesneden. Ze hebben bij de eierstokken behandeld. Het is bizar dat ik van die hele operatie, die lang heeft geduurd, geen enkele complicatie heb gekregen.
Wow.
Ik ben gewoon echt beschermd. En er is een plekje op de wachtlijst ineens vrijgekomen, terwijl er normaal lange wachtlijsten staan. Er is een arts geweest die mij op die manier daartussendoor heeft geloodst. En die arts die heet Valkenburg. En eigenlijk in september, net voordat ik in het ziekenhuis belandde, omdat ik aanvallen kreeg, toen in een dag reden we naar een bruiloft in Maastricht. Kwam er eerst Valkenburg als plaatsnaam langs de weg. We hebben een valk zien vliegen, of in ieder geval een roofdier. we sliepen die avond in een Van der Valk hotel. Mm-hmm. En we hadden die avond een feest bij iemand thuis op het adres De Valkenburgerweg. Nou ja, het was gewoon echt...
Dus die Valkenburg, die moest je wel hebben, zeg maar.
Die Valkenburg moest ik gewoon hebben. En die heeft ervoor gezorgd dat ik bij een geweldige chirurg ben gekomen in Brussel. En dat was natuurlijk door de afstand best wel ingewikkeld. Maar er was geen betere arts te bedenken. Het was net op tijd. Er zaten beschadigingen bij zenuwen die anders uit de hand waren gelopen. Anders had ik misschien een stoma gehad. Mijn eierstokken zijn helemaal mooi intact. Ik ben hartstikke vruchtbaar na de operatie. De eicellen zijn goed. Het is misschien best een open persoonlijk verhaal. Maar ik vind het wel belangrijk om juist ook die eerlijke kanten te delen. Van als je bekeerd bent, wordt je lijden niet weggehaald. Mm. Maar je wordt wel begeleid. En je wordt wel ondersteund. En ik heb het gevoel dat ik daarin gedragen en beschermd word. En dat het doel van spiritualiteit niet om het lijden uit de weg te gaan of om je schaduw te integreren in je leven of om het donker en het licht te verenigen en jezelf te verlichten. Dat zie ik niet zo. Ik zie het juist zo dat, ja, we leven in die gevallen wereld. Er is hier heel veel lijden. Alleen je hoeft het niet meer alleen te doen.
Ja.
En je kunt het niet meer zoeken bij andere mensen, niet eens bij een partner.
Ja.
En dat is mijn grote les. Want voor mij was mijn relatie, mijn partner, het samen zijn, is voor mij alles. Daar hangt mijn moed vanaf, mijn veiligheid, dat alles. En ik word nu juist ook, ja, we hebben ook soms een challenging relatie. Ik word juist ontzettend uitgedaagd om te leren van nee, ik mag dat echt bij God leggen. Ik mag dat echt bij Jezus leggen. That's my first love. Dat is de enige afhankelijkheid die ik heb.
Mm.
En de rest is van de wereld. En is tijdelijk. En dat, ja, dat is een bizarre realisatie. Dat had je mij echt niet wijs kunnen maken 2 jaar geleden. Dus, mm-hmm. Ja.
Wauw, dankjewel voor het delen. Echt mooi. En dan met als conclusie, God first. Dat is, ja, dat is ook elke keer de conclusie. De enige conclusie die je kan trekken op een gegeven moment.
Ja.
Ja, heel mooi. En ook tegelijkertijd wat je zegt, het is niet ineens alsof de strijd dan weg is. Als je dan... je bent gedoopt ook?
Ja.
Oké, okay, ja.
Door Kees ook. Toevallig.
Die Kees, die is lekker bezig. Ja. Ja, ik weet nog wel dat... Even een zijstapje, maar dat mensen van hem ook heel erg... En ik zelf ook dacht van... jeetje, het is wel heel heftig wat hij allemaal deelt. Ja, ja, ja. En ja. Maar ja, dat heeft me toch ook wel uiteindelijk op het goede pad gebracht. Al denk ik wel dat er... Ja, dat het ook heel belangrijk is dat je beseft dat het een persoonlijk proces is. En dat, nou ja, sommige mensen zoals Kees, die schreeuwen het liefst van de daken. Maar dat het ook mag, dat je het niet van de daken hoeft te schreeuwen. Maar dat het heel intiem mag zijn. En dat je alleen maar, weet ik veel, op je knieën gaat in de slaapkamer.
Ja.
En dat je op die manier met God praat.
En dat is een realisatie die Kees ook heeft gehad. Want hij was ook heel enthousiast over, we gaan een... Die wilde ook een podcast en van alles erop en eraan. En meteen. En die is juist later ook een beetje erachter gekomen van... Wow, nee, ik mag eerst groeien. Ik mag eerst gronden. Ik mag eerst... inmiddels die... Ja, zij zijn gewoon heel wijs. Ze zijn heel erg een voorbeeld voor ons.
Mooi.
En nog steeds, ja.
Ja, gaaf.
Zeker.
Ik heb ook zin om... ik heb Margreet heb ik dus nooit gezien, maar ik heb wel... Ook in een New Age al hadden wij al gesprekken over... Zij was de enige die mij, zeg maar, op zo'n diep niveau begreep. Over inderdaad al die dimensies en engelen. En het licht en het donker. En ik besefte me wel, niet alles is licht. Maar ja, hoe beschermen je dan tegen dat donker?
Ja.
En ik denk dat dat ook een... Daar ben ik ook op zich wel blij mee. Dat ik me wel altijd een beetje in ieder geval het besef heb gehad dat er donker was en dat er donker is. En dat bijvoorbeeld de zomaopleiding die ik deed. En dat er gewoon heel erg die sfeer heerst van alles is liefde en licht.
Mm-hmm.
En behalve, en gewoon dat helpen. Maar behalve als ik dan echt een keertje moeilijk had of zo.
Ja.
En nee, dan hadden we geen tijd voor je. Nee, nu moeten we door.
Ja.
Of zo. Ja. Dus dat herken ik ook wel een beetje in jouw verhaal.
Mm-hmm.
Big red flag natuurlijk.
Ja.
Dus dat merk ik ook wel, dat ik dat super mooi vind aan het christen. Omdat, ja, dat ze me wel echt hebben geholpen op de momenten dat ik dat nodig had. Al merk ik ook wel dat ik nog steeds een beetje twijfelachtig ben af en toe. En,
heb je een gemeente? Of heb je een
vaste... Ja, niet echt dus. Dus ik denk dat dat ook wel echt een verschil is.
Ja.
Maar dat komt ook omdat ik... Ik wil wel echt dat het gaat om die intieme, persoonlijke relatie.
Ja.
En ik zie ook wel, of ik denk te zien, als ik naar gewoon... Er zijn niet voor niks zo ontzettend veel stromingen.
Mm-hmm.
Weet je wel? En ja, maar één kan eigenlijk de juiste zijn.
Mm-hmm.
Of misschien kan geen één de juiste zijn. Omdat het allemaal een soort verbastering wordt van...
Zeker, het is
iets heel intiems en heel persoonlijks en complex. En dat je dan bepaalde nadruk gaat leggen op...
Ja.
Bepaalde stukken uit de Bijbel. Of in de ene gemeente leggen ze de nadruk op de Heilige Geest. En in de andere gemeente leggen ze dan weer de nadruk op dat Jezus al is gestorven aan het kruis. Dus je kan alles gaan lopen doen. En de andere die legt er heel erg de nadruk op je zonde beleiden. Ja. En nooit eigenlijk die vergeten even dat Jezus het werk aan het kruis ook heeft gedaan. Dus dat je het inderdaad niet zelf hoeft te doen. Want ik ben ook bij een reformatorische kerk naar binnen gestapt een keertje. Ik voelde zeg maar wel echt een connectie met de Heilige Geest. En ik voelde die, maar in die hele kerk was dat zo niet aanwezig voor de rest. Nee. Dus ik zat daar een beetje op mijn eigen lichte eilandje, voelde het. En iedereen gewoon met gebogen hoofd en zo zwaar en zo gebukt onder de schulden gewoon.
Mm-hmm.
Terwijl er zit ook weer iets van waarheid in. Dus het is nog steeds ook een zoektocht dat je niet te ver doorslaat naar...
Klopt. Het dus, is overal anders en... Zo, weet je, ik ben ook in kerken geweest waar dan bijvoorbeeld een vrouwelijke preacher stond die aan het vertellen was over de LGBTQ community, over de opwarming van de aarde, al die dingen.
Ja.
Daar mag iedereen een eigen mening over hebben natuurlijk, maar ik dacht, dit is niet waarvoor ik naar de kerk ga, dan kan ik ook gewoon de NOS opzetten. Snap je? Dus het was gewoon een soort van...
Ja, en je... Het is toch ook, blijft ook gevaarlijk, wat ik ook, zeg maar, in een New Age, dat je denkt van, oh ja, ik wil vertrouwen en ik wil me openstellen. Want ja, je rationele mind, dat, ja, die is ontoereikend. Die is heel beperkt. Maar ik denk dat we die ook niet voor niks hebben gekregen en dat we wel mogen oppassen ook. Dat we niet denken van, oh, ik moet nu helemaal niet meer denken en mezelf helemaal gaan openstellen. En dan... Ja, voor hetzelfde dat sluipt er net een leugen in, weet je wel. Dus we mogen het ook blijven testen, elke keer. En daarom wat je zegt van God heeft alle tijd. Ik denk dat het alleen maar ook juist mooi is om die tijd te nemen, om het te blijven testen, om te blijven naar God te blijven gaan, over dingen te blijven bidden.
Ja.
Ook het in je hart te blijven voelen, want...
Zeker.
Ja, er wordt ook weer in de spirituele... Ja, in de community wel gezegd van the heart is deceitful above all things. Ja, dat is zo.
Mm-hmm.
Laat je niet alleen maar daardoor leiden. Dat is ook een les die ik vaker heb geleerd.
Mm-hmm.
Maar er staan in de Bijbel ook juist er heel veel dingen over. Dat je de waarheid voelt in je hart. En dat God zit in je hart. En juist ook heel erg over die liefde en je hart.
Ja.
Dus...
Ja, dat is echt zoeken en ook natuurlijk, kijk, in mijn ogen zal God je isoleren als het nodig is dat jij alleen bent met God. Maar er zijn ook momenten dat juist de community of de gemeenschap de kerk zijn de mensen, dus die kunnen overal zijn.
Mm-hmm.
Op de wereld uiteindelijk, maar ik geloof wel dat het samen in gebed gaan, voor elkaar, met elkaar en het onvoorwaardelijke daarvan, dat wel zijn effect heeft. En daar staan natuurlijk ook zaken over in de Bijbel, als twee of meer mensen in overeenstemming samen in gebed, of in overeenstemming zijn, dan zal God daarin voorzien, weet je wel. Er zijn best wel heel veel hele letterlijke dingen in de Bijbel die ook gewoon aangeven van de gemeente is belangrijk, het samen bidden, samen. Het in overeenstemming zijn en hoe meer mensen, hoe meer kracht dat het gebed heeft en hoe meer God daar ook gehoor aan kan of wil geven, mits natuurlijk het gebed ook in zijn wil ligt.
Mm-hmm.
En dat heb ik al echt heel erg gemerkt met de christenen, dat je, weet je, normaal als je van iemand iets vraagt, dan heb je een soort energetische rekening openstaan en dan voel je je heel de tijd bezwaard, wil je iets terug doen, of als jij iemand iets geeft, dan denk je ook na een jaar van, nou weet je, ik loop hier alleen maar te geven, maar als het andersom is, dan is iemand niet thuis.
Ja.
Met christenen heb ik dat nog nooit zo ervaren. Ik heb echt, er zijn mensen die mij ontzettend hebben geholpen, ontzettend veel tijd in me hebben gestopt, maar elke keer hebben aangehoord als ik weer in mijn struggle zat of weer zoekende was of een relatieprobleem had of een uitdaging had of ziek was en die met me hebben gebeden. En ik heb niet het gevoel dat ik hen iets terug moet geven. En aan de andere kant zijn er mensen die weer nog jonger zijn dan ik in het christendom of privé struggelen of in artsen zin struggelen met dingen die, waarvan ik voel van, ah, hier moet ik eens een oogje in het cel houden. Hier, dit is nu mijn taak om daar gewoon net even weer wat meer te geven. Ja. Zonder iets terug te verwachten. En dat voelt zo fijn en goed. En weet je, op het moment dat je ergens mee zit of er is een conflict. En je zegt, nou, die persoon heeft dit en dit en dit en dit en dit gedaan. Dan zijn er natuurlijk de meeste mensen die zeggen, nou, dan moet je dit en dit en dit en dit doen. En iemand moet straf hebben. En iemand moet dit. En ben je boos. En denk aan jezelf. En de christenen zeggen dan, zullen we voor die persoon bidden? Het is de omgedraaide wereld.
Ontzettend mooi.
En dat voelt zo goed.
Ja.
Dat voelt zo goed.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook als je het dan hebt over je kruis oppakken en Jezus volgen. Jezus die heeft natuurlijk ons vergeven. Terwijl we allemaal zondaars waren. Terwijl we allemaal... We hadden helemaal niet iets gedaan per se. Dat we nou zo goed waren of perfect waren. Dat hij het daarom voor ons heeft gedaan. Nee, het is juist een daad van liefde.
Mm-hmm.
Omdat het sacrificial is.
Ja.
En dat is iets wat ik ook steeds beter begrijp. Ook naarmate ik het meer doe. En ook in mijn relatie. Dat ik dat inderdaad merk. Dat ik ook nog steeds in conflict daarmee ben met mezelf. Hoor, van... grenzen stellen en gewoon je wil ook wat en je moet, ik denk dat God wil ook dat jij gewoon een prachtig mooi huwelijk hebt en dat je daarin ook krijgt wat je nodig hebt.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant heb ik dus ook wel echt gemerkt dat je hoeft dat misschien niet altijd per se uit je partner te krijgen en ga naar God. En als je, ik merk gewoon dat ik, als ik naar God ga, dan kan ik ook zoveel meer geven.
Ja.
En dan wil ik ook meer geven. En dan voelt het ook goed om te geven.
Ja.
En dan ben ik niet, heb ik niet meer die angst om tekort te komen.
Ja. En want, mijn les is ook steeds om juist te bidden voor je partner. In plaats van proberen om je partner te fixen. Op wat voor manier dan ook. Want je wilt zo graag dat het werkt. Je wilt zo graag dat je dat huwelijk hebt. Of partnerschap wat God omschrijft. En dat zie je natuurlijk ook om je heen. En je verlangt daarnaar. Alleen... Het is niet aan ons. Het is uiteindelijk aan God om ons allemaal vanuit onderscheidingsvermogen, vanuit die Heilige Geest te laten zien van hoe kunnen wij het meest op Jezus lijken? Hoe kunnen wij ons huis op orde zetten? Hoe kunnen wij een goede man en een goede vrouw zijn?
Ja.
En dat is niet aan ons.
Nee.
Dat is ook mijn grootste les. Dat ik dat niet kan afdwingen. Dat ik dat niet kan forceren.
Ja.
Dat het juist tegen me werkt. En dat ik... Gewoon ook soms eens kan zeggen, ik neem wat afstand, ik geef wat ruimte en ik ga zelf mijn relatie met God verder opbouwen.
Ja.
En ik ga bidden voor mijn partner, zodat God ook met hem kan werken en dan laat ik me verrassen. Dat is, dat vind ik zo moeilijk. Ik vind het zo moeilijk. Maar I have to. En ik denk ook, zeker ook in partnerships en huwelijk, dat je wordt eigenlijk... op de meest intensieve manier bijna gedwongen om te leren om zoals Jezus te zijn. Want je moet vaak iets aan iemand geven wat hij eigenlijk niet verdient.
Mm-hmm.
Wat ze dan grace noemen. Je moet heel vaak niet aan iemand geven in de vorm van straf of consequenties wat iemand wel verdient. Wat ze dan mercy noemen. Je moet echt leren vergeven, keer op keer op keer op keer op keer. En ook inzien van ik kan er wel van alles van vinden, maar... God is the judge, weet je wel, not me.
Ja.
Ik kan het wel vinden, maar justice, als je naar rechtvaardigheid streeft in deze wereld, dan wens ik je heel veel succes. Maar ik denk niet dat het dat deze wereld heel rechtvaardig is. En ik denk ook dat wij soms, waar we de grootste conflicten hebben van waarom grijpt God niet in bepaalde situaties. Er zijn natuurlijk dingen met kindjes aan de hand, ziektes, dingen waarvan je denkt, dit verdienen mensen niet. En... Daar heb ik me zo in verdiept. En op een gegeven moment ook echt tot de conclusie gekomen. Ja, maar wij zitten zo in ons perspectief van de aarde. En onze eigen lens waardoor wij kijken. Wij zien niet het grotere plan. Wij zijn simpelweg gewoon op deze manier, wij zijn niet als engelen. In de New Age dacht ik ga mijn consciousness, ik ga naar de nieuwe dimensie, ik ga als een engel zijn. Maar ja, de Bijbel is daar heel duidelijk over. Wij gaan als engelen zijn. Alleen niet nog niet hier op de aarde. En nog hier kunnen we beter naar de regels van God leven. Want als we dat allemaal zouden doen, dan waren er een stuk minder problemen geweest.
Mm-hmm.
Want als we allemaal zouden focussen op het gezin en op de orde en het op die manier zouden bekijken. En allemaal voor elkaar zo zouden bidden en elkaar zo zouden opvangen. En community hebben en naar een kerk gaan. En die, ja, dan zou de wereld er heel anders uitzien.
Mm-hmm. En bidden.
En bidden.
Gewoon echt bidden. Want al die dingen die je nu zegt, ja, hartstikke mooi en heel erg waar. Maar je hebt ook wel een soort van dat ideaalplaatje. Van inderdaad man, provider, vrouw, in de zachtheid, zorgen. Mm-hmm. Heel fijn. Ik denk dat we allemaal een beetje zo'n beeld hebben van, ja, dan is het een soort van boerderij, maar dan wel een community. En dan een paar geitjes.
100%.
En het gefilterd water. En de kombucha die klaar staat. En de bone broth, en weet ik het al. Maar
iemand van 60 en 50 gaan zo hard lachen als ze dit horen. Die generatie, die is toch zo geknipt. Die jonge mensen willen zoveel.
Ja, maar weet je, ik denk ook niet dat het... Ik denk dat dat dus ook ergens misschien een beetje een valkuil kan zijn. Dat we dan toch weer een plaatje maken. Ja. En God heeft eigenlijk gezegd, maak geen beeld van mij, weet je wel. Dus dat we in het moment weer naar God mogen gaan. En dat... Wat jij al zegt, Gods wegen, wij kennen ze niet, man. Nee. Wij kunnen het niet verzinnen.
We kunnen hem ook niet zien. Ik had laatst zo'n lol in een gebed. Voor het eerst moest ik echt vet hard lachen met bidden. Omdat ik gewoon op een gegeven moment vroeg van, ja, kunt u mij wel horen? Weet je wel, of zo. En toen zei ik van, heeft u überhaupt eigenlijk oren? Ik denk het eigenlijk niet. Ik was gewoon echt een soort van aan het voorstellen van, ja, wat denk ik eigenlijk over hem? En ik voelde gewoon, ik kreeg ook een lach terug. Dus dat was ook een soort van onderrondje of zo. Het was zo grappig.
Ja, dat vind ik ook wel echt zo fijn om erachter te komen dat... Hoe meer ik over God leer, hoe meer die ook de God is waarvan ik hoop dat inderdaad God is. En dat hij dus ook humor heeft.
Ja, ik ga binnenkort wel eens beginnen met dat boek van Jezus, onze niet zo lieve Heer. Ik heb dat boek heel lang weggeduwd. Omdat ik dacht, nou, onze niet zo lieve Heer. Ik vond de titel een beetje... Ach, je hebt een bij. Je hebt hem van je heer liggen. Ik vond dat eerst een hele rare titel. En nu, inmiddels denk ik wil dit lezen. Want ik heb begrepen dat daar ook... dingen instaan over Jezus en humor.
Ja, daar heb ik het ook
vandaan.
Ik heb
een beetje behoefte aan.
Oh, wat grappig dat je dat zegt. Ik heb dit boek echt nooit mee. Ik nam hem ineens mee nu.
Oh. Wow.
Even kijken. Ja, ons niet zo lieve Heer. Ondertitel, een ontmoeting met de speelse, tegendraadse, prachtige persoon Jezus Christus. Ja, ik vind hem wel heel fijn. En ik wil voor de mensen die even luisteren en denken van ja... Dat is niet intellectueel genoeg voor me of niet of te simpel. Want dat heb ik zelf vaak als weerstand.
Mm-hmm.
Dat ja, elke keer als ik dan toch de Bijbel heb gelezen of toch een video heb gekeken over Jezus. Of over een Bijbelverhaal of gewoon iets over Jezus, over God heb geleerd. Dat ik er altijd wat aan heb achteraf. En dat het zoveel...
Yeah.
Zeg maar, dat het simpel is, betekent nog niet dat het niet waar is en niet mooi is. En niet van toepassing is.
Dat hadden we ook met de Alpha-cursus. Iedereen zei, je moet een Alpha-cursus doen. Nou, dat doen ze natuurlijk over heel de wereld. En dan kom je 10 avonden bij elkaar in de kerk. Mag je lekker mee eten. En ik dacht, nou, alleen al voor het eten?
Mm-hmm.
Zou ik al gaan. Lekker, hoef ik niet te koken op woensdagavond. En leuk, maar echt, ik ben daar zo... met zoveel plezier naartoe gegaan na een paar keer. Mm. Omdat je komt niet om vrienden te maken. Maar je leert mensen kennen uit alle hoeken en gaten. Die heel anders zijn dan jij. En... Je deelt zulke bijzondere dingen en hoe simpel de filmpjes die je kijkt ook zijn, het dringt tot je door.
Mm.
Het gaat tot ver in je dromen, het werkt nog weken na, het doet dingen. En ook, weet je, van die simpele films zoals A Case for Christ super bijzonder. Of War Room over een vrouw die dan een hok heeft waar zij dan bidt voor haar man die... aan het zondig is en wat dat dan teweeg brengt. En allemaal van die films waarvan je denkt van ja, dit is eigenlijk niet intelligent genoeg ja. of zo. Maar wauw, wat heeft dat voor enorme werking in je leven? Dat werkt echt door.
Mm.
Het komt gewoon binnen.
Ja, dat is wel mooi. Dat is iets waar ik ook wel achter kom vaak, is dat God is eigenlijk heel simpel. En Satan brengt juist heel vaak heel veel verwarring. Ja. Want juist door het heel complex verhaal te maken, dan is het ook makkelijker om net het doel te missen, zeg maar. Omdat je...
Ik ben blij dat jij dit zegt, want ik heb de afgelopen... Ook mede door mijn operatie en mijn medicatie heb ik lange nachten waarin ik veel lig te malen. Dus dit is weer even een fijne herinnering, want ik kan inderdaad de dingen soms heel erg complex maken in mijn hoofd. En soms mag het simpel zijn.
Mm-hmm. Ja. Ja, maar ja, soms dan is het ook weer de vraag, want dat is wel zo makkelijk gezegd. En dan denk je, ja, maar wat is dan simpel? Mm-hmm. Weet je wel, wat is dan die simpele waarheid? Maar wat ik daar dan over te zeggen heb, is qua dat verwarring en die simpelheid, wat ik daarin gemerkt heb, is dat ook na mijn doop, was mijn doop wel echt een moment dat ik daarna echt veel meer onderscheidingsvermogen heb ontvangen. En dat ik toen ook echt bijzondere momenten heb meegemaakt. Dat de trein ineens stopte en dat ik toevallig mijn fiets bij me had in de trein. En dat ik toen, de volgende trein ging een uur later en toen werd ik geleid door de Heilige Geest. En toen heb ik daarvoor voor een man gebeden. En toen, dat was gewoon even wat ik moest doen. En daarna fietste ik weer weg. En toen dacht ik van, hè, wat is hier nou net eigenlijk gebeurd? Of, toen voelde ik het gewoon echt heel sterk. Maar daarnaast heb ik ook gewoon zoveel verwarring en strijd ervaren, toch? Ook omdat ik dan toch niet naar een kerk echt standaard ben gegaan. Mm-hmm. Omdat ik ook nog, niet zomaar in iets wil trappen, zeg maar. Zonder, gewoon, ik wil wel dat onderscheidingsvermogen blijven oefenen en het alles blijven toetsen dus ook. Maar dat zorgt er soms ook voor dat ik het te veel zelf wil gaan doen. Ja. En dat ik, je ervaart gewoon minder rust dan als je het helemaal denkt dat je het helemaal zelf moet gaan uitvogelen. En dan maakt het weer heel complex in je hoofd allemaal. Mm-hmm. En, dus daarin heb ik inderdaad ook zeker ervaren hoe belangrijk het is om het mede-christenen te zijn. En dat je het inderdaad niet alleen hoeft te doen. En hoe ontzettend fijn het is als iemand voor je bidt. En dat er dan ook wel echt dingen kunnen gebeuren. Want ik was dus in een periode dat ik steeds meer in verwarring was gekomen. En dat ik steeds meer toch weer was gaan drinken een beetje. En toch weer een beetje zondigen eigenlijk gewoon. Mm-hmm. En dat ik ook tegelijkertijd heel erg bezig was met goed, fout. Zeg maar alle regeltjes en zo. En ik raakte gewoon steeds meer in verwarring en steeds minder die rust en liefde van God die ik zeg maar ervaarde. Maar ik wist dat dat er was, maar ik wist even niet meer hoe ik erbij moest komen of zo, weet je wel. En toen had ik aan een vriendin, heel random, ik wil gewoon 11 uur thuis zijn, dus dan neem ik over 6 minuten de trein. Maar ik had net daarvoor even, toen ik naar de wc was, had ik even gebeden en om een woord van Heilige Geest of onderscheidingsvermogen of gewoon help of weet je, iets in die strekking. En toen zei ik uit, wat ik wist dat het waar was, maar ik wilde het eigenlijk niet zeggen, maar ik zei het dan toch van, willen jullie voor me bidden? Mm-hmm. Dus toen waren ze van, ja, natuurlijk willen we voor je bidden. En ik dacht zo, oh nee, ik wilde eigenlijk gewoon mijn trein halen. Toen gingen we helemaal bidden. En toen dacht ik dus van, ik kan zelf wel bidden. Want ik was wel al de hele tijd aan het bidden. Hè? Dat wil ik er ook nog bij zeggen. Maar toch heb ik dat toen gevraagd. Het ging op de bank zitten. En zij gingen bidden. En toen kwam er dus echt een uit mijn borstkas of zo, kwam er gewoon een entiteit los. En ik klapte naar achter. En ik viel van mijn stoel. En ik ging spartelen en schreeuwen. En echt zo'n deliverance. En echt, echt schreeuw. Het was echt beestachtig. Het was echt bizar.
Op het station?
Nee. Ik moest over 6 minuten daar weg.
Ah, oké.
Bij dat huis. Maar ik was dus nog in dat huis. En zij waren met z'n tweeën. Waren zij voor mij aan het bidden. En het was het woordje genezing of zo. Wat het deed. Wat het heel erg triggerde.
Mm-hmm.
En toen zei die op een gegeven moment. Zeiden ze van, ga zelf bidden. En toen in die staat ben ik dus ook nog om Jezus gaan schreeuwen, een soort van. En toen merkte ik wel dat de Heilige Geest is een geest van ook zelfbeheersing en controle. Dus toen kreeg ik er wel weer controle over. Dus je hoeft sowieso nooit bang te zijn dat iets je echt helemaal overneemt. Want je hebt altijd nog die vrije wil, zeg maar. Dus je hebt altijd nog... Je kan ook altijd nog met die vrije wil aan Jezus vragen. Of ook al is het in je hoofd, of weet ik het wat. Het donker kan nooit winnen. Dat kan je alleen maar...
Het is al overwonnen, maar je kunt wel...
Ja.
Je kunt wel de deur openzetten.
Ja.
Door zelf die, in mijn ogen, die keuzes te maken of die portalen te openen. Waarvan je eigenlijk al weet dat je het niet moet doen.
Ja, of je kan de leugen geloven. Maar het is een leugen, zeg maar. Het is geen waarheid. Jezus is de waarheid. Jezus heeft al gewonnen. Ja. Maar Satan kan nog wel doen alsof die nog kan winnen. En als jij er dan intrapt, dan geef je hem weer macht. Dus dat is wat er ook een beetje gebeurde. En ook dus dat ik toen iemand zei van... Ja, Satan is juist de geest van angst en verwarring. En angst is eigenlijk zijn enige tool om jou nog te laten geloven dat je niet al gered bent. Dat je niet al gewonnen hebt, zeg maar.
Ja.
Nou was het in mijn geval wel dat ik gedoopt was. Dus hoe dat dan zit als je niet gedoopt bent, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar dan kan je sowieso altijd ook naar Jezus gaan. Dat gaat
het.
Ja, maar goed. Dus het is over dat verwarring en simpelheid een beetje. En toen is het nog, was het nog niet weg. Ik had het wel onder controle door die Heilige Geest. Maar toen ben ik echt naar de kerk gegaan. En toen heeft ook de voorganger heeft dus... sowieso heb ik twee andere christenen. Eén vriendin die ook heel erg... Ja, waarmee ik er heel veel aan heb, zeg maar. Die ook steeds vaker meegaat naar de kerk. En waar we heel erg onze weg naar geloof en ingeloof... Ja, waar ik die mee deel. Zij heeft toen mensen allemaal gebeld. En toen hebben weer twee mensen inderdaad van de kerk... Die hebben mij toen gebeld. En die hebben voor me gebeden. En dat heeft toen echt zo erg geholpen. Dus over die kracht van community. Ja. En toen daarna was ik dus naar de kerk gegaan. En toen heeft die voorganger, die heeft toen mij gedoopt in de Heilige Geest. En daarna kwam er, toen kwam het toch nog naar boven en kwam het los. Ja. En toen hoorde ik ook echt een stem in mijn hoofd van, ik wil haar niet laten gaan. En ik was echt, nee. Aan het gewoon schreeuwen terwijl ik op de grond lachte. Kronkelen zij allemaal bidden en weet ik het wat. En toen op een gegeven moment, toen was het weg. En toen heb ik een mooi gesprek gehad. En toen voelde ik me zo, ik weet niet, verward. Omdat ik niet, het was niet wat ik gewend was uit de New Age.
Mm-hmm.
Dat je dan helemaal een soort van extatisch voelt als je zo'n release hebt gehad in breathwork. Mm-hmm. Of weet ik het wat. Maar het voelde juist ook weer heel geaard of zo. Dus daardoor, ik kon het niet helemaal plaatsen. Daarna, want dat is ook nog heel mooi wat ik heb gemerkt, is in de New Age was het vaak dat je in het moment je dan extatisch voelt en dan daarna dan it wears off.
Mm-hmm.
En hierbij kan je in het moment, hoef je niet per se eens iets te voelen, maar het kan juist heel erg doorwerken.
Klopt.
Want God werkt heel erg, is heel erg opbouwend, zeg maar.
Ik had in de New Age ook vaak, dan je leeft in een bepaalde high die ik misschien... vanuit natuurlijke staat misschien niet makkelijk kon bereiken.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment wist ik gewoon van elke keer als ik een ayahuasca weekend heb gehad, dan heb ik daar nog een paar maanden profijt van, dat ik in een beetje zo'n soort elevated state, alsof je aan het microdosen bent, dat ik dan daarin door kon zetten. En dan wist ik ook gewoon, nou, ik ben er niet klaar voor om dit na 3 maanden weer te doen, maar zodra het weer kon, zeg maar na 9 maanden of na een jaar of wat dan ook, dan dacht ik, nu ga ik weer, want dan ben ik weer verlost van het rationele denken en platte kijk. En dan ging ik weer 3 maanden. En dan kom ik ook altijd op de meest bijzondere plekken uit met de meest bijzondere mensen. Ik kon het allemaal niet verklaren. En het leek allemaal zo
magisch.
Zo magisch en zo mooi. En ik heb zelfs in een ayahuasca-ceremonie gelegen. 1 nacht in een kerk waar een violist en een operazangeres. En gewoon echt dat je denkt, nou, dit muzikaal gezien... Zou ik dat nooit meer meemaken?
Ja.
Zo gaaf was dat.
Ja.
Ik bedoel...
dat weet je ook. Hoef je dat nooit meer gaan meemaken. Maar
het is
zijn ook wel...
Het is zeg maar zoiets bovennatuurlijks. En Ik heb zoveel weerstand gehad in de bekering om dat hele bovennatuurlijke los te laten. Wij hadden mushroom druppels in onze koelkast. We hadden mushroom chocolaatjes in onze koelkast. Wij waren zo gewend geraakt aan het leven met psychedelica. Want daar is natuurlijk nu zoveel onderzoek naar. Het helpt tegen depressie. Het helpt mensen keuzes te maken in hun leven. Er wordt heel veel over verteld natuurlijk. En pas later, echt veel later, ben ik gaan zien van, hé, maar wat is even de mensen die ik eigenlijk ken, die al het langst in de New Age zitten, die al het langst hiermee bezig zijn. Dan heb ik het echt over mensen die op 10 plus jaar in zitten. Heel veel mensen zijn helemaal niet gezond, die zijn helemaal niet stabiel, die zijn echt heel erg met zichzelf.
Ja.
Die willen geen relaties meer aangaan met mensen, die willen geen commitments meer maken, die hebben zichzelf soort van verheven boven de rest van de wereld. Ze zijn overgevoelig, dus over het algemeen veel paniekaanvallen, veel 's nachts aanvallen, veel spirituele aanvallen, overgevoelig, waardoor ze eigenlijk niet meer mee kunnen in de normale dagelijkse gang van zaken en zich dan gaan isoleren op bepaalde plekken in de wereld of wat dan ook.
Waar de energie dan op leelijnen en zo.
Ja, en ik heb zelfs ook ervaren dat bijvoorbeeld mijn shamanistische coach, prachtige vrouw, weet je, met van dat grijze, licht wit-grijze haar tot aan haar kont. Zij was denk ik eind 50, overleed plots. Mijn kinesiologe die me hielp met een hele hoop spirituele zaken, kreeg ik ineens een mailtje van overleden. Mijn oud-tante, nu begin 70, heeft mij 10 jaar lang opgevallen. Zij was een reiki master. Nu continu met de gezondheid verzorgd, overleden. En zo kan ik echt nog wel even doorgaan met mensen die ik ken, die in mijn ogen juist het meeste bezig waren met andere entiteiten, andere portalen, zeg maar. En
mensen
stonden die eigenlijk daar langzaam verder vervreemd werden van de realiteit.
Ja.
En het ook niet zo goed effect had op de gezondheid. En ik heb dat heel lang ontkend. En pas na mijn bekering ben ik gaan kijken van, oh, maar dat pad was ik ook op aan het gaan. En dat betekent helemaal niet dat je als christen niet ziek wordt. Of helemaal niet dat je als christen geen depressie hebt. Maar het is anders. Het voelt anders.
Ja.
Het zuigt je niet leeg. Ik heb sinds de bekering heb ik vaak dat ik 's nachts wakker ben geworden. En dat ik voelde dat iets uit mijn lijf probeerde te zuigen. En dan riep ik inderdaad gewoon Jezus' naam. Of dan keek ik het wezen gewoon aan in de ogen. En dacht ik, maar jij kan mij helemaal niets maken. Want je hebt helemaal geen invloed op mij. Want ik ben gewoon gevuld met liefde voor Jezus. Dus dit vind ik helemaal niet meer eng. Voorheen was ik zo bang als dat soort dingen gebeurden. Dan dacht ik, ik word weer aangevallen. En ik heb weer iets.
Mm-hmm.
Ja, dat ervaar ik niet meer. Ik heb niet het gevoel dat een van die entiteiten me ook nog maar iets kan maken. En ja, daar heeft het ook bij gehoord dat op een gegeven moment alle boeken, alle stenen, alle objecten, alle met liefde gegeven boeddha-beeldjes door vrienden en zo, allemaal de deur uit zijn gegaan. En dat ik gewoon geen waarde meer hecht aan enkele andere entiteiten dan alleen van God.
Mm.
Dus dat was nogal een stap. En dat, ja.
Ja.
Ik zou dit niet zo op mijn Instagram zetten. Maar laat ik het zo zeggen. Misschien ooit.
Ja.
Maar nu nog niet.
Nou ja, ik denk dat God kent je hart. Dat is het allerbelangrijkste.
Mm-hmm.
En hoe ziet het er dan nu wel uit voor jouw leven met God? Gewoon in een beetje een praktische zin bedoel ik dat dan.
Ik voel dat ik echt in een revalidatiefase zit. En dat ik op dit moment helemaal wordt geschud, wordt gepeld. En dat het op dit moment voor mij nog niet duidelijk is waar dat exact naartoe gaat.
Mm-hmm.
Waar ik, wat ik wel weet is dat mijn focus de komende tijd ook echt op het woord moet gaan liggen. Dus meer Bijbel lezen, daar schiet ik tekort.
Ja.
En daar zou ik heel graag meer tijd, ruimte en mental space voor krijgen om meer te gaan lezen. Ik denk dat het met de community goed zit. Ik denk dat het met het bidden goed zit. Maar het bijbellezen is denk ik heel belangrijk. En ik laat me echt verrassen. Ik heb altijd zoveel plannen voor de toekomst. Ik heb ontzettend veel, zeg maar, gemanifesteerd in het leven, zoals ze dat dan zeggen. Maar dit keer weet ik dat niet. Dit keer denk ik, nou, het zou wel eens zomaar iets heel erg anders kunnen worden.
Ja.
En daar kan ik ook weer allerlei invullingen aan geven, maar ik voel niet... Het lijkt me, ja, trots om te denken dat ik kan bedenken zelf wat God voor mij bedacht heeft. Dat, de kans dat ik dat raad, dat, die is er niet. Dus ik ga mij de komende tijd wat ook weer eventjes onderwerpen aan het proces. En dat betekent ook dat ik wel iets meer geïsoleerd zal zijn misschien. En ja, we hebben ook de begeleiding daarvoor van de voorganger van onze kerk. Wat heel erg fijn is. En ik ga het zien. Ik weet in ieder geval dat het goed is. Want God is goed. En God wil volgens mij dat wij in vrede ook kunnen leven. Zolang we in zijn wil leven. En niet onze eigen wil nastreven. Dus dat...
Nou ja, volgens mij is wat God wil, is vrede voor ons en is rust. En hij heeft daarvoor, zeg maar, gezegd van ja, en dat wil ik je met alle liefde geven. Maar de wereld werkt gewoon op een bepaalde manier. Dus ja, ik zie God ook helemaal niet wat dat heeft als een straffende God. Want hij wil dat alleen maar aan je geven als je dit en dit en dit doet. Nee, hij wil dat aan je geven. Ja. Maar ja, het is niet. Je kan niet van twee. Ja, dat staat ook in mij. Je kan niet van twee tafels tegelijk eten. Mm-hmm. Of je kan niet en het licht volgen en het donker volgen.
Ja, dat is weer dat slang en dat kruis. Het gaat gewoon niet samen.
Nee, het gaat gewoon echt niet samen. Hoe graag je dat misschien ook zou willen. Maar ja, dat is gewoon niet hoe het werkt. Dus maar God is goed inderdaad. En ik denk dat het heel mooi is hoe je daarover praat. En ook dat, ja, ik hoop dat we er allebei ook steeds meer rust in mogen vinden. Mm-hmm. En ook een soort op dagelijkse basis gewoon weten dat het de waarheid is. Er niet meer voor schamen, te veel. Mm-hmm. Gewoon weten dat God geen straffende God is. Dat het niet eng is om naar hem toe te gaan.
Ja, dat gevoel van veiligheid. Ik denk dat ik veel christenen zie die zich zo ontzettend gedragen en zo geliefd voelen. En ik heb daar nog echt wel werk te doen. Dat ik een soort van nog steeds niet helemaal kan voorstellen van waarom ze God dan van mij houden. Dus ja. dat ik dat wel weet en dat ik daar vlagen van voel. Maar dat er toch nog iets in mij gebroken moet of mag worden wat niet meer dient. En wat ook niet van God is, wat mij daarin belemmert om dat echt te geloven. Dat ik weet dat God het beste met mij voort heeft. Weet je al, dat soort dingen. Maar echt die golf van liefde. Die zie ik ook heel veel juist bij mijn single vriendinnen. Wat natuurlijk logisch is. Want die zijn natuurlijk veel meer alleen met God.
Ja.
En dus isolatie heeft ook echt
een doel.
Een doel.
Ja.
En ik hoop dat ik daar ook snel... Nou ja, wel niet per se snel, maar... Ik hoop wel dat ik dat nog meer en meer en meer mag gaan ervaren. Gewoon die golf van liefde, dat bed, die schoot, die schouder, die kracht, zeg maar, de gedragenheid.
Ja, maar hij is er nu, hè?
I know. Ik weet het. Ik bedoel, ik twijfel op geen enkele manier weer om nog mijn oude pad op te gaan of andere keuzes te maken. Totaal niet, want ik weet dat dit het is en ik wacht gewoon geduldig af wat zijn pace is, zeg maar, om met mij verder te werken.
Ja.
We'll see.
Mooi.
Maar ik ga er wel eerlijk over zijn. Want ik kan wel zeggen, het is alleen maar licht in mijn leven. Maar dat is niet.
Nee, maar ja, waarheid is licht in mijn ogen.
Ja.
En alleen maar door ook juist te erkennen wat er donker is. Is het dat er inderdaad nog iets zit waardoor je het niet helemaal kan ontvangen. Mm-hmm. Dat er misschien nog deuren zijn die gesloten mogen worden. Dat er misschien nog... Ja, je weet niet wat er allemaal... 100.000 dingen kunnen tussen jou en God staan. Maar ja, ik denk dat ook... gaat op zijn tijd. En als je maar oprecht blijft... En oprecht zijn blijft zoeken... Ja, dan is het al goed.
Ja.
Dankjewel voor je...
Ja, jij ontzettend bedankt ook.
Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het een mooi gesprek vond en dat je er iets aan hebt gehad. als je vragen hebt of je hebt ook iets te delen met mij, of je wil in gesprek, of je, ja, je hebt behoefte misschien aan mede-christenen, want er zijn steeds meer vriendinnen van mijn MS om me heen die, ja, die ook God vinden. En dat is zo ontzettend mooi om te zien, maar dat brengt ook heel veel vragen met zich mee. En ja, bemoediging dat in community, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus ik heb een Source of Light WhatsApp groep opgezet. Als je daarin wil, stuur me een mailtje naar sourceoflightgodcast@hotmail.com. Staat in de beschrijving. En misschien zie ik je daar dan. En als je andere vragen hebt of zo, dan hoor ik ook heel graag van je. En ja, tot de volgende keer.